Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Mijn gast is deze week Wilco Terwijn. Als je vaker luistert, heb je zijn naam vast al eens voorbij horen komen. Niet omdat hij slechte comedy shows veroorzaakt, al steekt hij voor één specifieke locatie in deze podcast wel de hand in eigen boezem. Nee, Wilco speelt gewoon al heel erg lang, heel erg vaak en was daarom ook bij heel veel optredens aanwezig.
En je weet al dat er iets aan de hand is als degene die het organiseert een opgezette ekster op zijn schouder heeft.
Ook als je Wilco nog nooit hebt zien spelen, heb je toch al zekere grappen van hem gehoord. Hij schrijft heel veel voor radio en voor televisie. Bijvoorbeeld voor Is er een dokter in de zaal met Philip Geubels, The Correspondence Dinner van Mark Rutte en The Roast van Comedy Central. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Wilco Terwijn.
Ja, ik doe het al heel lang, comedy. Dus ik heb echt even nagedacht. En ik dacht zo van, oké, wacht even. Laat ik echt bijzondere verhalen proberen te krijgen. En ja, als je dan nu kijkt naar hoe comedy nu is, dan zie je overal open podia's. Maar toen ik begon met comedy, was het helemaal niet zo.
Want op wat voor plekken speelde je toen je begon?
Nou ja, je had het Comedy Café. Je had Toomler en je had Helmers. Dat was het.
Ja.
Voor de rest had je eigenlijk niks in Nederland. Dus dan had je een open mic bij het Comedy Café één keer in de week op woensdag volgens mij. En je had op dinsdag had je Helmers.
En als Helmers er nog was, was Comedy Café, dat was wel op Max Euwe, maar dat was dan eigenlijk nog de plek van de train, toch?
Nee, het was echt ik ben denk ik een maand nadat de trein er zelf vandoor ging. Ik ben iets van een maand. Daarna ben ik een keertje per ongeluk het Comedy Café binnengewandeld. Okay. Want ik wist helemaal niet dat het bestond. En op een gegeven moment dacht ik, oh fuck, dit is eigenlijk best wel lachen. Ja, dus je had eigenlijk heel weinig plekken om gewoon... Want ja, je had mazzel als je één keer in de maand in Helmers mocht spelen.
Ja.
Nou ja, dan zit je dus echt gewoon... Nou, als je dan 3 keer in de maand speelde of zo... Of 4 keer in de maand speelde... Dan had je het eigenlijk wel gehad.
En hoe was zo'n open mic in Helmers? Want je zei, ik wist amper dat het bestond... Maar publiek kende
nou,
deze vorm.
Helmers was wel echt een aparte plek. Dat was echt nog wel gewoon een dingetje toen de tijd. En er zaten ook nog wel gewoon heel apart publiek... Dus van politici tot en met Amsterdamse glazenwassers. En dat was een leuke plek. Was altijd wel gezellig. Alleen het was ook een soort plek dat als je daar één keer goed ging... en je werd de volgende keer gevraagd... konden mensen al je materiaal. Dus dat zat altijd dezelfde figuren. Dus ja, dat was wel heftig, ja. Maar ja, je gaat dan op zoek naar gewoon... Oh ja, je hoort van die buitenlandse comedians altijd van... Ja, je moet meters maken. Je moet zoveel mogelijk proberen op te trekken. En ja, je ziet dan... op een gegeven moment zat ik in een krantje te koekeloeren. En dan zag ik op een gegeven moment zo... talentenjacht. Ik denk, nou, het zal helemaal niks wezen. Maar ja, ik moet toch gewoon meters maken. Waarom ook niet? Heb ik me ingeschreven. Echt zo een of ander kutdorp onder de rook van Schiphol. Bijna niet te bereiken met een bus. Uiteindelijk bleek dat dan gewoon de enige kroeg in het dorp te zijn. En toen dacht ik al van, dit is misschien niet zo'n goed idee geweest, Wilco. dit is een... Weet ook al gewoon van, dit is niet oké. Okay. Maar ja, je bent al een uur met de bus er naartoe gegaan. Je denkt, fuck. Je gaat toch gewoon die 10 minuten spelen. En het waren echt alleen maar archetype blonde boeren van 1,80 tot 2 meter. Die allemaal bier stonden te hakken op een idiote manier. En alle andere acts waren gewoon muzikale acts. Dus dat waren ja gewoon...
Zanger Rob. Dat
soort... Nou, echt. Nee. Nu heb je dat hele TV Oranje. Maar dat ja. Laten we zeggen, de mensen die TV Oranje mogelijk hebben gemaakt. Dus de frontrunners.
De early adapters.
Dit was echt gewoon de mensen die niet op een... op een braderie van C-categorie geboekt zouden worden, die toch het probeerden. Enfin, ik was blij dat ik toen nog rookte. Toen ben ik veel buiten gaan staan. Ik heb volgens mij een heel pakje weggefikt. En op een gegeven moment, ja, dan, dus het was een line-up. Dus ik dacht, nou, oké, nou, nog één act en dan ben ik. En toen kwam er een act. En dit is, er is geen woord van gelogen. Toen moesten twee van die boerenzonen moesten helpen. Want haar begeleider, die kon de rolstoel niet op het podium tillen. Dus, en ik denk, wat de fuck is dit? En toen had ze een plastic ridderhelmpje op. Een vrouw van echt in de 50, 60 of zo. In een rolstoel. Met een plastic ridderhelm en een plastic zwaard. En het enige wat ze deed, was het liedje van Ivanhoe, de tv-serie. Ivanhoe. En die hele zaak ging los. Mensen, we want more. Nog een keer Ivanhoe. En dus twee keer achter elkaar wordt Ivanhoe ingestart. Mensen gaan helemaal uit hun plaat. Er was nog helemaal geen kut gebeurd. Het was echt de ene ramp naar de andere. En die hele zaak, die zat te hossen. En er is een Polonaise. En mensen gaan uit hun plaat. En iedereen... En ik denk, holy fuck. En toen was het afgelopen. Ze wordt er vanaf gedragen. Getild. Iedereen, hey! En gewoon de kroegeigenaar zegt, en hier is een jongen. En wat ga jij ook weer doen? Want je hebt geen muziek bij je, toch? Ik ga stand-up comedy doen. Wat is dat? Een soort cabaret. Nou, succes! En je ziet gewoon 200 boeren die zo... Hè? Iemand die met ons gaat praten? En wij gaan bier halen en buiten roken.
Oh, wauw.
Het was echt zo hard op je kin. Je echt al tijdens de valpartij begint met pleisters plakken. Dat was niet normaal. Oh, dat was zo pijnlijk. En ik heb dat, denk ik, 2 minuten gedaan. En toen zei ik, ja, dit... volgens mij, niemand heeft die zin in, toch? Ik ook niet. En toen ben ik weggegaan. En toen heb ik nog een biertje gedaan. Ik zei, oké, dat was geen goed idee, Wilco. En toen... Toen bleek dat de laatste bus al geweest was. Maar dat ze al zo lang dat papiertje niet hadden vervangen. En toen ben ik nog 2 uur gaan wandelen naar Schiphol. Om uiteindelijk terug te komen. Naar.
Jezus. Ik wilde inderdaad vragen, hoe was die busrit naar huis? Maar ja, niet. Die was er niet.
Dus dit was alleen maar vlek op vlek op vlek. En echt, als ik dat liedje ook nog hoor, dan krijg ik meteen weer zo'n soort trauma. Dat is echt, dit zijn echt allemaal verhalen waar ik echt een trauma aan over heb gehouden. Dat is echt, en een paar ook wel die echt hilarisch.
Oh, ik weet inderdaad, aan de telefoon, nu komt het boven. Je zei, oh, er is er één waar ik echt gewoon fysiek onpasselijk van ben geworden.
Ja, en nou, er zijn er wel meerdere hoor. Het is echt, oh. Ja, je hebt nu wel een beerput opengetrokken bij mij.
Ja, nou graag, kom maar op. Want hoe lang was je bezig toen je naar die talentenjacht ging?
Ja, dat was het eerste jaar. Dat is gewoon echt, het zal in 96 of zo zijn geweest of zo. Maar Ja, dat was echt gewoon het idee van, ah ja, gewoon meters maken. En heel veel beginnende comedians die denken dat het enige is wat belangrijk is. Maar je kan meters maken, maar het moet wel doable zijn. Anders zit je jezelf alleen maar slechte eigenschappen aan te leren. Want als je echt alleen maar in soort van die survival plekken zit, dan leer je ook gewoon helemaal niet goed te stand-uppen uiteindelijk.
Wat zijn slechte eigenschappen die je daarvan leert?
Nou ja, dat je gewoon voor de hele makkelijke lach gaat. En wat heel vaak gebeurt is dat iedereen dan van die standaard MC-grapjes begint te herhalen. En dan noemt iedereen stocklines, maar het is gewoon een gebrek aan fantasie. En een makkelijke route in een moeilijk verhaal. En ja, weet je wel, wil je die drie gokkende vrachtautochauffeurs achter in de zaal die bier drinken ook echt entertainen? Weet je wel, die zitten niet op jou te wachten. Waarom zou je dat willen? Ik heb natuurlijk één plek vroeger zelf geboekt, dat Bergen. En dat die gast die dat doet is echt een toffe gast, die Steve. Dat is echt een aardige vent. Maar die wilde per se niet dat mensen een kaartje betaalden. Zeggen, ik bied dit gewoon aan. En dan wist ik al gewoon, Bergen is sowieso een beetje een vreemd plekje. En er zitten hippies en coke dealers en vissers en kunstenaars. Die zijn dan met elkaar gaan neuken en er is van alles uitgevallen. Het is echt bizar. Hele leuke plek trouwens, maar een aparte plek. En het was echt gewoon zo van, ik wist gewoon, dit is echt wel een moeilijke plek om te spelen. En ik geloof dat
er zijn ook wat verhalen keer voorbij gekomen. Ja, absoluut.
Maar aan de andere kant vind ik het wel, als het één zo'n plekje is die ertussen zit, vind ik dat niet zo erg. Omdat je wel meteen weet van, als je in Bergen blijft staan en dat kan overleven, kan ik je gewoon overal neerzetten. Dat is wel zo. Dat was echt zo'n lakmoesproef, weet je wel? Dus dat is ook de enige reden waarom gewoon dat oké, dat houden we er dan in. Maar voor de rest, ja, je wil eigenlijk gewoon een theaterzaaltje of een clubzaaltje. Ja. En gewoon iedereen zit en er is bediening. En het is stil en iedereen
Want
weet
hoe. In die zin is Bergen niet anders een survival plek dan welke survival plek dan ook in Nederland, waar je ook wel in de val kan trappen. Ja. Om dan maar hacky dingen te gaan doen om ze in ieder geval bij te houden.
Maar je ziet gewoon op een gegeven moment dat die transitie naar bijvoorbeeld een gewone leuke set in de clubs of uiteindelijk headliner worden, die leer je niet als je alleen maar dat soort plekken speelt. Omdat je ook gewoon rust en temporiseren en allemaal dat soort dingen moet leren. Dus ik zou niet ten koste van alles meters willen maken. Als ik nu mensen een advies zou moeten geven. Okay, maar moet je ook kijken waar kan je die meters maken?
Van welke
kwaliteit
meters heb jij het meeste spijt achteraf gezien?
Niet zoveel eigenlijk. Vroeger was het gewoon ontdekken. En waren gewoon heel veel dingen niet. En nu heb je veel meer keuzes. En dan kan je ook wat selectiever zijn. Dus en nu hoef je ook niet meer die meters te maken. Want je doet het al 25 jaar natuurlijk.
Ja.
Maar
ik bedoel, vooral als je terugkijkt. Dus je denkt, die show daar, die had ik echt wel kunnen skippen.
Oh, daar zitten er wel veel tussen. Gewoon dat je gewoon, je hebt altijd wel eens van die shows. En je denkt, het is een soort middelmatig dingen. Niemand zit er echt op te wachten. Shows, weet je wel? Ja. Dat je gewoon denkt van wat staan we hier met z'n allen nou een beetje te doen? En heel veel bedrijfssnabbels zijn natuurlijk dat. Daar heb ik er straks ook nog wel eentje van. maar sowieso heel veel festivals hebben ook een soort nutteloosheid om zich heen. Kijk, bij Lowlands wordt het gewoon altijd wel goed georganiseerd en is het leuk. En je hebt dingen zoals Paaspop en dat soort dingen. Maar er zijn heel veel van die kleine, rare festivals in Nederland waar een gemeente gewoon nog ergens een potje geld heeft gevonden. En dan moeten Henk en Beppie van de plantsoenendienst, die zeggen, we hebben hier nog wel een park. En dan gaan er mensen iets van cultuur doen. En ik heb wel een goed voorbeeld. En dat is Rondje Pontje. Wat ik ook al had gezegd. Dat is volgens mij Ridderkerk of zo. Of weet je wel, daar onder Rotterdam. Ja. Bij de eindhalte van de Bible Belt zo'n beetje.
Ja.
Dat is, daar had je een paar van die stadjes. En die stonden in verbinding met pontjes. En Volgens mij heeft Gabriel daar ook nog eens een keer een grap over verteld in een van zijn shows.
Ja,
En ik ga gewoon vertellen hoe dat was. En het was gewoon aangekeild als heel professioneel. En het was ook goed betaald. Dus je denkt, nou oké, okay, weet je wel.
Dan zal het ook wel goed zijn.
Er zou catering zijn, er zijn allerlei dingen. Well, prima, weet je wel. Oké, dus we moeten 3-4 showtjes doen. En nou, we zien het wel. Ja, alles is geregeld. En... dus we rijden daar met de comedybus van Frans Roel rijden we toe. En we hadden Gabriel was mee, ik was mee, Trees. Misschien ken je die niet meer, maar die had vroeger deed hij altijd was hij de MC van die Comedy Nights, The Bounce en zo.
Ja, ik ken de avond, ben er nooit geweest.
Lange maar... Surinaamse jongen. Hij is volgens mij teruggegaan naar Suriname. Hele aardige, toffe gast. Uit het oog verloren is. Doet ook geen comedy meer. Volgens mij doet hij iets met computers of zo. En, maar gewoon super relaxed gast. En volgens mij gingen we met z'n drieën... of William Sutton was er misschien ook nog bij. Ik weet het niet zeker, maar... dus we gaan daar met 4 comedians gingen we er naartoe, weet je wel. En iedereen had wel MC-ervaring. Dus je had allemaal zoiets van, nou, weet je, wat kan er gebeuren?
Dat lukt wel, ja.
Dit komt wel goed. En we komen daar aan. En het is een... ja, het is zo'n soort zo'n vlakte. Zo'n betonnen vlakte die je alleen in havens hebt. Weet je? Dat je gewoon echt gewoon halve vierkante kilometer beton. Van die grote betonnen platen. Van die ijzeren onder. En dat was het gewoon. En wat de fuck? En ja, dan moeten we daar verder op of zo. En er stond 1 frietkar. Die er altijd al stond. Stond bij Pontjes. Echt middle of fucking nowhere. Helemaal niemand te bekennen. En op een gegeven moment horen we wat horen we, hey, hallo. En dus, het kwam dan van onder een kade. En we lopen zo het trappetje af. En je weet al dat er iets aan de hand is. Als degene die het organiseert een opgezette ekster op zijn schouder. Toen gingen alle alarmbellen af.
Oké, natuurlijk. Een opgezette ekster.
Oké, wat dan? Nou, dan weet je, dit wordt een avontuur.
Ja.
dit gaat heel apart worden. En er was een soort cateringbootje of zo. En er zaten ook nog gewoon een band van 12 mensen met blaasinstrumenten en zo. En we werden zo binnengebracht. En wat de bedoeling dan is, dan gaan jullie het pontje op. En dan staat alles klaar voor jullie. Er is geluid, er zijn microfoons, er is begeleiding, alles is er. En dan gaan jullie de mensen op de pont ga je vermaken. Oké. Apart, want pont maakt dakken herrie.
Dat ook nog inderdaad.
Het is een boot, dus hij schobbelt. Afijn. Volgens mij moest Trees af de boel de spits afbijten. En dat is gewoon een hele aardige, leuke Surinaamse jongen van ongeveer 2 meter. Een beetje een lange stengel. En er zitten dus 2 mensen in dat pontje. En dat is de begeleiding. Dus dat zijn mensen van de gemeente. Die hebben ook een walkie-talkie set, zo'n speaker set bij zich. Die hebben een hesje aan. Die hebben,
ik dacht eerst nog even heel naïef begeleiding, als in er is een geluidsbegeleiding, een bandje.
Nee, maar het was allemaal gewoon met van die hippe praatsetjes. En dan konden ze dus met elkaar communiceren, maar die zaten naast elkaar. dat is ook die grap die Javier volgens mij maakt in zijn show. Met wie heb je dat? Tegen wie, voor wie gebruik je dat? Ja, voor hem daar, met je naast me. Maar afijn... eerste show is wel geteld 1 bejaarde vrouw op een fiets die aan de gezichtsuitdrukking nog nooit een neger van 2 meter in haar buurt heeft gehad. Die stond met van die koortsige
van die witte knokkels.
Witte knokkels haar fiets. En er stond Tries heel aardig tegen haar te praten. Zo, mevrouw, waar komt u vandaan? Dit is stand-up comedy. Die was in complete paniek. Wat is dit? Wat is dit? Het is gewoon een vrouw van 75 die haar hele leven lang in de Bijbelbelt heeft gewoond. En dan zit gewoon Javier en ik zitten peuk te roken. Twee van die nozers. En William Sutton zit in het Engels te praten. En Therese, een jongen van 2 meter, begint met een microfoon tegen me te praten. Die vrouw die had het niet meer. Nou, dat was de eerste hele show. Daarna is die pont nog 2 keer heen en weer gegaan zonder publiek. Want toen zei ze, nou, misschien is het ook wel leuk als dan de band meekomt. Dus ze hebben een show gegeven voor de band. En toen kwamen ze toch wel achter na een uur of zo van, nou, er is helemaal niemand. Er is echt helemaal niemand.
Oh, ongelooflijk.
En toen stond de catering dus, nou, bestel maar wat bij de friet, met frietkot. En toen gingen we naar huis. En ik had voor de gein had ik een flyer van het festival meegenomen. Ik denk van, nou, heb ik toch nog wat te lezen. En daar stond een zin in die ik de rest van mijn leven niet meer zal vergeten. En je moet voorstellen, het is dus, er is helemaal niemand. Het is 1 grote betonnen vlakte van een vierkante kilometer. Waar 1 frietkot staat met 1 man erachter. Er is niemand. En er staat een gast met een ekster op zijn schouder bij een boot. Dat is het. En op de flyer. Op de flyer, dat begon allemaal zo met nationale, internationale artiesten, bla bla bla. Er is live muziek. En er was een hele opsomming van wat er allemaal geregeld was voor de mensen uit de Ridderkerk. Op rondje festival, rondje pontje. En, dan, toen brak ik in die auto. Toen heb ik zo hard gelachen. Toen stond daar de zin. En bovendien zal clown Popi onopvallend zich tussen het publiek begeven. Een clown. Je herken je vrij snel.
Dat wel.
En zeker op een vlakte van 1 vierkante kilometer waar helemaal niemand is. Hoe gaat hij onverwacht mensen entertainen?
Wauw.
Clown Popi. Heb je Clown Popi niet gezien?
Was hij wel heel onopvallend. Ja,
hij is verkleed als zeecontainer.
Zelf gevouwen van ballonnen.
Dus dat was er ook wel eentje.
Oh, ja. Maar hoe, want even voor de mensen die niet weten hoe dat gaat. Je krijgt een mailtje of een telefoontje van kantoor.
Nee, dat is allemaal via het impresariaat.
Ja, nee, maar dat bedoel ik. Weet je, het impresariaat, kantoor regelt dat. En die sturen jou een mailtje of die bellen van, hey, ja. Hoe was deze show aan jullie verkocht?
Nou, het zou een groot festival zijn. En dat was ook echt goed betaald. Dus het was gewoon in die tijd misschien dat we allemaal 1200 de man kregen of zo. Dus dat was echt. Dat was allemaal. Dus ja, er was gewoon een of andere subsidiepot die nog op moest. En daar hebben gewoon, oh ja, we hebben nog een sloot subsidie liggen voor cultuur. Ja, het moet op, anders heb ik hem volgend jaar krijgen.
Dat krijg je niet.
Dus ja. Dat ik denk dat het zo is gegaan. En dan gaat het allemaal via de gemeente. En dan gaat het, weet je wel, het briefpapier en alles klopt. En je denkt, nou, het ziet er allemaal heel professioneel uit. Als je tijdens de boeking bezig bent. Oh, ik heb net met de wethouder cultuur van de bla bla bla.
Dat was die dude met die extra waarschijnlijk.
En dan krijg je dat soort shit. Dat is vrij bijzonder.
Ongelooflijk.
Maar dan, als we dan toch bezig zijn met. En ik zal eigenlijk heel veel dingen laat ik ook buiten beschouwing, hoor.
dat mag.
Bijvoorbeeld alle shows met Marco Pardozen, waarbij die in zijn broek heeft gepoept. Dat zou ook gewoon. Daar zouden volgens mij ook nog wel een aantal comedians een hele podcast over volgen. En dan moet je de podcast gewoon met een T schrijven.
Dan moet je heel even, hoeven niet alle verhalen, maar dan moet je heel veel uitleggen wie Marco is en wat het.
Nou, dit is wel een eentje voor alleen voor comedians. Het is een legende.
Ja.
Legende. Dat is 1 grote gemiste kans voor reality televisie. Als ze Marco reality televisie hadden gegeven, dan was het genre ook meteen uitgespeeld. Dan had je alleen de show Marco Pardozen, de real life soap. En dan was alles daarna minder en dus niet nodig. Dus dan hadden we een hele wagonlading Mongolen niet gehad. Omdat Marco, hij was een briljante gek. Een heerlijke, totale randebiel. Fantastisch. Echt een held. Een comedy held voor alle verkeerde dingen. Maar ik mag hem heel graag. Ik mag hem heel graag. En het is gewoon, ja, het is een legende in comedyland. Dus ja, het was een super knappe jongen vroeger. En helemaal aan de drugs en de drank. En was het zoontje van de baas van het Comedy Café.
Ja.
Dus die had een soort ongelimiteerde hoeveelheid gigs die hij altijd kon verneuken zonder consequenties. Dus, en ik weet zeker, iedere comedian van onze generatie heeft tientallen verhalen over Marco. Dan kan je echt gewoon hele aparte
er
podcast.
Er komt ook nog een aflevering aan. Die heb ik opgenomen met Johan van Gulik.
Ja. Ja, Johan, ook zo'n held.
Ja, dus daar komt Marco zeker terug. Wat ik mooi voorbeeld vind van Marco Pernoos is dat ik ooit mijn eerste open spotje deed bij Comedy Café. En Marco zat aan de bar en die zei, heb je mij wel eens gezien? Ik zei, ja, maar dat is echt al 4 of 5 jaar geleden. Ja, maakt niet uit hoor. Nog steeds hetzelfde.
Ja, hij is een bruut eerlijk. Dat is zo grappig.
Ik dacht toen nog dat het een geintje was. Tot ik hem zag spelen. En dacht, ja.
Verhalen over Marco, dat is echt gewoon. Dat is gewoon altijd. Dat is stuff of legends in comedyland.
Is er één ding wat je heel kort kan vertellen? Want ik heb ze wel vaker gehoord. Maar er zitten nu ook mensen te luisteren die denken, ja, nou, dan moet je me een verhaal geven ook.
Het is natuurlijk. Volgens mij was deze samen met Martijn of zo. Martijn Oosterhuis. En dat was een heel chic banken snabbel. En Marco natuurlijk weer helemaal doorgesnoven met Maritol van die shit die waar ze drugs mee versnijden. Dat is gewoon een laxeermiddel. Dus die heeft gewoon, terwijl de hele, wat was het, ING of de ABN AMRO daar in de statige hal zat te dineren op stand. Zat hij in diezelfde zaal in de plantenbak te kakken. Dat soort dingen. Ja.
Ja.
Als je dan toch zegt, ik geef een voorbeeld.
Ja, mooi kort compacte.
Ik heb hem meerdere malen in zijn broek zien poepen tijdens een show. Op het podium. En dan vaak met het dingetje, ik laat een scheetje, schijt gewoon helemaal onder. En dat plukkelt aan zijn broek. Marco, wat een held. Fantastische gast. Echt. Het is gewoon, als je het beschrijft en mensen kennen hem niet en hebben nog nooit meegemaakt, denken ze dat je dit verzint. Maar het is echt fantastisch.
Maar hoe kom je als MC of als comedian daarna?
Kokhalsend. met een microfoon die je wil ontsmetten. Ik wil ook een beetje de dubieuze organisatoren een beetje mijden. Want dan wordt het allemaal weer zo'n geroddel en zo.
Al is er één. Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer. En daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend. Inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektrapodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand 1 mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Waarvan je al zei, daar wil ik ook nog wel wat over zeggen.
Is dat Hans?
Hans Kotman.
Ja, er is wel iets grappigs. Hans Kotman, daar is natuurlijk ook de documentaire van gemaakt.
Ja, de dictator van de comedy.
Dictator van de comedy. En wat ik zo frappant vond, is dat iedereen had dan zo'n verhaal. Ik heb zelf niet aan die documentaire meegedaan, maar iedereen had dan zo'n verhaal van, nou, de eerste keer dat ik voor Hans speelde, dat is echt bizar. En het ging helemaal nergens over. Alles was slecht geregeld. Hij was dronken. Er was geen geld. Iemand is ergens uitgegooid. En dat is echt bizar. Bizar, verschrikkelijk. Vreselijk. Onspeelbaar. Niet te doen. En alleen maar van dat soort verhalen. En meteen daarna. En de tweede keer dat ik ging spelen. Waarom ga je dan voor een tweede keer? Als de eerste keer een complete ramp is geweest. Je ziet, hij is gek. Ja? En dan ga je zeggen, oh, je hebt toch weer een gig voor me? Ik kom.
Wat denk
dat
je
is
dan
wel een beetje de ziekte van comedy, hoor.
Wat denk je dat het is? Want mensen doen het bij Hans Kotman, maar ook bij alle andere kutgigs.
Ja,
hoe slecht het ook gaat, weet je, zo'n talentenjacht. Als jij de avond daarna een show had, ben je weer het podium opgegaan. Het is toch dat je elke keer weer.
Nou ja, je gaat in ieder geval nooit meer zoiets doen. Weet je wel? Dat is gewoon, oké, slecht idee. Ga ik niet meer doen. Kijk, dat je het één keer probeert, dat snap ik. Dat je een nieuwe boeker tegenkomt. Zegt van, nou, een gast die wil een show boeken. Prima. Maar als je dan ziet dat alles niet klopt, dan ga je toch niet de tweede keer ga je toch niet weer ja zeggen. Dat vind ik heel raar.
Nee, dat ben ik heel mee eens.
Ik heb één keer voor Hans gespeeld. En dat kwam omdat ik Hans ook al langer, veel langer daarvoor kende van het Schaak Bridge Café, waar ik als student werkte. En dus ik wist al van, het is wel een aparte figuur. Dat deed vroeger wat in de journalistiek. Maar ik wist ook al dat hij een jaar in een instituut of zo had gezeten. Dat hij al een keertje helemaal doorgewappied was. Maar ja, dan weet je al gewoon, oké. Dus die ene keer dat ik bij Club 8 of zo, heb maar gewoon, dat was bij mij om de hoek. Oké, ik kom wel langs. Dan zat hij 100 keer te bellen. En zo. Dat is de enige keer dat ik volgens mij ooit vorm gespeeld heb. En dan heb ik het ook, ik zei van, oké, doe het één keer. En daarna wil ik een niks meer over hoor. Maar je hebt zoveel rare dingen. Ik heb ooit een keertje in Brussel een einde van de gast. En dat je echt denkt, nou, dat je denkt, er zou slaapplekken geregeld zijn en er zou vervoer geregeld zijn. En uiteindelijk zegt die doodleuk van, stap maar in de achterbak. Tegen comedians wel. Ben je niet goed bij je hoofd of zo? Wat is dit? Ja, we zijn met z'n vieren. En ik heb een. Of er zijn vijf comedians. En er is. Ik heb een station wagon. En er kunnen er drie bij. Dus er moeten twee in de achterbak. Dat je eigenlijk, nee, dat gaan we niet doen. dat soort shit. Weet je? Dat je denkt, hè, hoe kan je dit zeggen? Weet je? Of rij gewoon twee keer heen en weer.
Dat dus ook nog.
Dat je denkt, hè. Dat je echt denkt, ik heb een taxi genomen. Wat een mogol.
Heb jij veel rare dingen in België meegemaakt? Want jij speelt ook wel regelmatig in België.
Valt wel mee. Het is altijd een beetje zo knullig of zo. Het is altijd, en België is voor mij, was dat altijd heel moeilijk. Kijk, nu een auto en een rijbewijs. Maar vroeger had ik. Ik heb dat vorig jaar pas gehaald. En daarvoor is het gewoon België. Dan moet je gewoon Antwerpen doen. En dan moet je een hotelletje nemen. Want anders is het gewoon niet te doen. Ja. Want er is gewoon geen goed openbaar vervoer in België. En zeker in de avond rijdt er gewoon geen treinen meer. Dat is gewoon zo. Dus voor types zoals ik is dat eigenlijk alleen Antwerpen of Leuven. En dan pak je een hotelletje mee en dan ga je verder. Dus ik heb niet echt heel veel getoerd door België.
Ah, oké. Ik dacht dat je er ook wel regelmatig gespeeld
had. Jawel, maar altijd in de grote steden. Dus Gent, Leuven en Antwerpen. En voor de rest eigenlijk niet zoveel. Ik denk dat deze ook nog wel heftig is. Dit hebben we gewoon. Ik heb een tyfushekel aan Tolkien gekregen door deze gig.
Ja, en dan hebben we het over de schrijver van Lord of the Rings.
Dan krijg ik meteen een vieze bijsmaak. Als mensen ook dat tof vinden. Of ze zeggen, oh, Lord of the Rings, dat is zo geweldig. Ah, je fucking bek. je fucking kutbek met je Lord of the Rings, die kut dwergen met harige pootjes, sticker in dat kutboek. Ik moet er helemaal niks van weten. En het heeft alles te maken met een optreden. Ik had een, ik denk dat is 2004 of zo. Toen ben ik 2 weken door Engeland heen getrokken. Ik kende daar een of andere boeker. En ik zei, nou, ik wil wel eens een keertje in het buitenland iets doen. En toen ben ik gewoon 2 weken door Engeland heen gaan trekken. Dus een paar dingetjes in Londen gedaan, een paar open micjes. Maar ook gewoon echt ver weg. Heel Plymouth met de trein. En dat soort verschrikkingen. En echt van die working man clubs in echt gewoon klote plekken. Weet je, dat je echt denkt, holy fuck, is dit ook Engeland? Want je had eigenlijk alleen een soort sanitized version van Engeland door de BBC. Weet je, oh, it's, hello, hello, I'm English, hello. En dan op een gegeven moment, oh, wacht even, hier heeft iedereen gewoon geen tanden. En laat iedereen, en vinden ze een joggingpak chic.
Dat is gekleed de deur uit.
Ja, dus dat was wel heftig.
Sowieso alles met lange mouwen.
En toen weet ik nog wel goed, er was één plek, was Birmingham. En dat is voor de wat geletterdere mensen onder de luisteraars. Volgens mij de geboorteplek of waar Tolkien vandaan kwam.
Maar ook wel het hart van het industriële gebied.
Ja, het is een beetje de tweede stad van onder Londen. Het is gewoon zo'n industriestad. En er was dan... ik kon dan bij de boeker, die had slaapplek geregeld. En dat was gewoon een betaalde gig, dat wel. Dat kwam je in Engeland ook niet zo heel...
Nee, dat is netjes dat je daar...
Dus ik had wel gewoon... ik had wel iets van de... Ik zeg 14 keer dat ik gespeeld had, waren er maar 3 open mics of zo. En de rest was allemaal wel betaald. Niet superveel of zo, maar 60, 70 pond. En dan kon je wel de treinrit en zo van betalen. Maar... dat was, oh joi. Die club die had dan weer zo'n, weet je, zo'n lollige naam. Die had je, vroeger had je wel, de Laughing Monkey of de grinnikende gorilla. Of zo, weet je, allemaal dat soort, de crazy Laughing Banana Pub.
Ik heb ooit in Edinburgh een cursus gedaan bij The Laughing Horse.
Nou. Ja,
was dit echt gewoon een dedicated club of gewoon een achterzaaltje?
Die hadden één keer in de week hadden ze een comedy in die zaal. En op zich was het prima, weet je wel. Helemaal niks mis mee. Gewoon gespeeld. En de gig zelf was niet verschrikkelijk. Was ook niet fantastisch. Maar, en toen bleek dus dat ik bij die boeker thuis kon blijven slapen. Dus ik zat echt zo van... Oké, nou ja, whatever. Weet je wel, het is nu te laat. Het is 1 uur 's nachts in the middle of fucking Birmingham. Weet je wel, hoe erg kan het zijn? Nou ja, toen kwam ik echt gewoon in een soort zolderkamer met een soort oma-meubels en geur. En daar lag een bed. En ik dacht, nou, weet je wat, ik heb een paar pints op en ik ga gewoon pitten. Ik zie het morgenochtend wel en dan weg. Maar die gast, dat was dan een Tolkien-fan. Dat had ik al eerder begrepen. En ik word gewoon wakker volgende ochtend. En dat huis is helemaal leeg. Dus er is niemand. Dus... het huis is leeg. Ik denk van, wacht, hallo? Weet je? Huis is leeg. Nergens een briefje of zo. En het huis is leeg. En ik kom van die zolderkamer. En ik denk, nou, ik ga toch plassen of zo. En ik doe een 2-3 stappen van de trap. En er gaat me toch een alarm af. Maar echt gewoon trommelvlies scheurend alarm. Echt zo. Echt gewoon knijterhard. Ik schrik me helemaal de tyfus. Wat de fuck is hier aan de hand? Dus ik loop verder. Ik vraag, is er iemand? Wat is hier aan de hand? Ja. Ik roep nog. Hallo. Echt met pijn aan mijn oren. Dus met mijn vingers in mijn oren. In mijn onderbroek loop ik door een vreemd huis. Waar niemand is. En de deuren zijn op slot. De rolluiken zijn. Ik kom er gewoon niet uit. Ik denk, nou, dit is een slecht verhaal.
Dit is
want als de politie komt. Als de politie komt. Ja, wat doet u hier, meneer? Een comedian. Ja, dikke doei. Het bleek dus dat er allemaal bewegingssensoren in dat huis zat. En daar ging het alarm op af. Dus na 5 minuten was het dan stil. Maar als je dan bewoog, dan ging hij weer aan. Dus ik ben helemaal gek geworden. Ik heb anderhalf uur lang. En niemand kwam ook. Ook politie niet. Buren niet. Dus dat moet al heel vaak gebeurd zijn. En ik had echt zo... Wat voor nachtmerrie ben ik even terechtgekomen. En ik snap ook echt wel dat, dat harde geluiden of zo werken bij Guantanamo Bay of zo. Weet je? Dat je gewoon, ja. Als je tot je oorlogs bloedels toe Metallica moet luisteren voor de 800ste keer, word je helemaal gek. Dus op een gegeven moment had ik een plekje op de trap gevonden waar de bewegingssensor niet mij kon zien. En toen heb ik gewoon nog een half uur lang stil op een trap moeten zitten. Maar echt gewoon zo, what the fuck? Maar het was ook in een tijdje niet... Ik had nog geen mobiele telefoon. Dus gewoon dik 15. Dus je zit echt zo van, what the fuck? Dit meen je niet. En op een gegeven moment komt die gast doodleuk thuis. Die zegt, oh... Sorry, heb ik het alarm nog aan laten staan? Oh, foutje. En voor de rest helemaal niks. Ik denk, gast, ik heb gewoon blij van de permanente gehoorbeschadiging hier. Maar ik was ook helemaal van het padje. Dus ik was echt gewoon alsof je gemarteld bent.
Hoe lang heeft dit geduurd?
Ik was wel boos, maar ik kon het niet meer gewoon... Ik kon het niet meer verwoorden of zo. Dus gewoon, ik was gewoon echt gewoon... Oké, ik ben er van... Oké. Dus het enige wat ik... Gewoon, ik heb eigenlijk... Ik ben niet gaan douchen. Ik ben helemaal niks. Ik heb mijn spullen gepakt. Dus ik wil meteen weg. Ik ga de volgende trein pakken. En toen had hij... zei, ja... Maar die trein is er pas over 2 uur. Maar maakt me niet uit. Ik wil. En zei, ik breng je wel eventjes naar het station. En toen heeft hij anderhalf uur lang, want hij toch gewoon tijd zat, heeft hij allemaal highlights van Tolkien laten zien. Het park waar Tolkien is opgevoed. De houtzagerij waar die terugkwam in The Lord of the Rings of zo, waar de Shire op gebaseerd was. Weet ik veel wat er allemaal. En ik echt was in een soort echt in een shocktoestand heb ik anderhalf uur lang een tour ongevraagd. Terwijl ik net uit een soort martelkamer... Ik zat gewoon in een hele slechte Saw-film. Ik had gewoon de geestelijke kracht niet meer ervoor om daar... Ik wil gaan... Oké, whatever. Als ik maar gewoon nu naar... Ja, en dan is hier... Dat is ook wel grappig om even te vertellen. Ik wist ook helemaal niet waar het station was. Ik wist helemaal niks meer. Alles was blanco. Dus ik heb echt gewoon een soort... Echt alsof je... Als je net verkracht bent en iemand gaat gewoon uitleggen hoe je groentesoep moet maken. Heel lang, dan hoef je ook nooit meer groentesoep. Het is echt gewoon, het was zo'n traumatisch rare ervaring. En toen was het ook wel gewoon zo, oké, wacht even. Dit gaan we nooit meer doen. En sindsdien heb ik eigenlijk altijd gewoon, in principe gewoon altijd een hotel. Ja. Als ik niet precies weet hoe de slaaparrangements zijn. Hotel, fuck dat. Weet je, ook geen jeugdzalen met dingen. Weet je, als mensen zelf iets gaan regelen, is het altijd kut. Nee, gewoon, ik regel het zelf wel. Fuck dat. Nooit meer. Wat een trauma. Dus als ik iets over Tolkien hoor, krijg ik altijd weer gewoon... hebben we echt gewoon een soort fysieke nare flashback van pijn aan mijn oren. En gewoon, ik voel me zo ellendig. Dat was een van de heftigste, meest walgelijke dagen die ik ooit in mijn leven ben geweest.
Heeft die gelder wel gezegd waar die dan heen was?
Hij moest iets doen met, weet ik veel, postkantoor of zo. Het is allemaal in een soort blur aan me voorbij gegaan. Dus hij heeft twee keer sorry gezegd. Oh ja, dat is heel dom. Ik heb gewoon uit gewoonte het alarm aangezet. Helemaal niet over nagedacht. Sorry, ja, dom. Zit je daar echt trillend. Als een soort bang vogeltje op een trap. Zo, met bloedende oren. Zo. Wat een verschrikking. Dus dat was wel misschien de allerergste.
Van het hele verhaal zelf valt wel weer gewoon ook een goede film te maken.
Oh ja, het was echt bizar. Bizar. Die frustratie ook, dat je probeert iets te doen en te lopen. Zo echt sneaky. Proberen heel voorzichtig. Ik wil gewoon richting de badkamer voor een glaasje water. Iets. En dan gaat één hand ergens. En dan weer 5 minuten lang die hel. Het is gewoon. Je wil niet weten hoe snel je. Hoe snel je als mens geestelijk kan knakken door dat soort omstandigheden. Dan kan je echt gewoon, dan kan je best wel gewoon ergens tegen kunnen of een stoere gast willen uithangen. Nou, ik geef het je te doen. In zo'n rare situatie wakker worden, het is meteen de hel.
Ja.
Het is echt bizar. En gewoon dat je er ook niet uit kan. Weet je wel? Ik dacht, nou, er zal toch vast wel ergens een raam zijn waar ik gewoon een steen doorheen kan gooien. Dat ik in ieder geval buiten kan zitten met deze hel. Nee hoor, alle rolluiken zijn dicht. Ik zit gewoon echt in een cel.
Ja.
Met keihard geluid. Dat was wel heftig. Ja. Ja, ik heb hele rare dingen, zeker in het buitenland ook al meegemaakt. Ik heb een keertje in Zuid-Afrika getoerd. En dat is ook een hele rare plek. Op een gegeven moment hadden we een paar plekjes waar we konden spelen. En er was een...
Met wie was je in Zuid-Afrika?
Volgens mij ook Trees en Bob McLaren en... Volgens mij met z'n drieën.
Dus ook vanuit de Comedy Explosion, denk ik.
Ja, ja. En met Pieter Dirk Uys was dat. Die had, dat is die
Zuid-Afrikaanse
comedian. Ja. Hele aparte gast, maar wel een toffe gast. En toen gingen we ergens spelen en dan moesten we ergens parkeren. En het was bij een of andere autoshowroom of zo. En allemaal wit licht. En we zetten die auto neer en ik stapte uit en ik hoor alleen maar... Krik, onder mijn voeten. Ik denk, wat is dit voor iets raars? En ik kijk zo op die grond. Is die hele grond zwart? En er lag gewoon een tapijt van krekels. Die waren gewoon, zo ver je kon zien, was het gewoon één groot zwart tapijt van enorme krekels. En dan moest je gewoon echt gewoon over dat tapijt naar de club toe wandelen. En dan dat soort gekke weirde shit. Dat kan ik me ook nog wel heel goed herinneren. Maar... eens even kijken, heb ik nou alles gehad behalve... Nee, het Arie Ribbens verhaal, dat ga ik mee afsluiten. Goed?
Oké. Okay.
Dat ga ik mee afsluiten. Dan, ik heb ook nog een keertje... dat was ook zo'n hel. Opening van een buslijn in Utrecht. Dachten ze dat het een heel, heel goed idee was om comedians die eerste rit te laten maken. En dan grapjes te maken tijdens de bus. En ze zeiden, is er een microfoon? En toen kreeg ik een megafoon. In mijn handen gedrukt.
Oh.
En weten de mensen dat dit gebeurt?
Nee. Het is gewoon de eerste. Leuk. En laat me raden, was dit iets als lijn 12? Zo'n lange dubbele bus?
Het was
van centraal
dubbeldekker bus met allemaal mensen die gewoon naar hun werk toe moeten. En of naar het ziekenhuis of whatever the fuck, weet je wel. Staat er een of andere mogol met een megafoon.
En ik vermoed ook dat dit overdag...
Gewoon 12 uur 's middags, want het was, weet ik veel, het was de opening. Dus ik dacht, okay, weet je wel. Ik doe het 1 keer voor dat het totaal onmogelijk is en daarna wil ik gewoon weg. Want anders ze gingen weer dreigen, weet je wel. Het was best wel een goede snabbel. Maar dan zei, ja, als je niet speelt, gaan we ook... Okay, dan doe ik het 1 keer voor dat het totaal onmogelijk is. En dan zien jullie het ook. En dan houden we het voor gezien. Maar ja, dat moet je eigenlijk gewoon helemaal niet doen. Je moet gewoon weglopen. Maar ja, dat weet ik. Achteraf weet je dat op een gegeven moment. Maar ja, dat is ook, weet ik veel, 20 jaar geleden.
Zijn
er
shows waar je aan bent gekomen en al gelijk heb gezegd, dit gaan we niet doen. Ik ga niet eens voordoen dat het niet werkt.
Nee, ja, die heb je absoluut ertussen. En ja, weet je wel, in de begintijd was het allemaal nog een beetje ontdekken. Maar je zorgt er op een gegeven moment wel voor dat je in het voorgesprek gewoon harde afspraken maakt. En dat die ook in bijvoorbeeld een contract staan of iets dergelijks. Weet je wel. Anders heeft het gewoon helemaal geen zin. Maar over geen zin hebben gesproken. Dat een optreden echt geen zin heeft. Dat was een heel groot bedrijfsfeest in Utrecht, de jaarbeurshallen.
Ja.
Hadden ze overal entertainment en vreten. Heel groot bedrijf. Ik ben eigenlijk vergeten welk bedrijf het was. Maar echt een joekel van een bedrijf. Dus echt voor 10.000 man vreten en entertainment geregeld. Grote zalen, kleine zalen. En in al hun wijsheid moest er ook comedy tussen zitten. En we zaten daar met ook weer een mannetje of vier of zo. Ik denk Martijn Oosterhuis was erbij, denk ik. En zo uit mijn hoofd. En ja, dat is ook echt 20 jaar geleden of zo. En dat was ook gewoon echt een goede snabbel. Weet je wel? Dat je echt denkt van wow, dat is een maandsalaris, ja. Dankjewel. En dus je zegt, oké, okay, dus we moeten hoe vaak moeten we optreden? 3 keer moeten we optreden. Nou, geen probleem, toch? Ja, er is de geluid, er is licht. Ja, check. Het is gewoon een de jaarbeurs halen we. Alles super professioneel, ja. En je zou verwachten. Maar in hun wijsheid hadden ze besloten dat in het zaaltje waar wij zaten, dat daar ook een lopend buffet was. Dus uiteindelijk sta je naast de satéetjes. En iedereen in het zaaltje zat daar gewoon, omdat het lopend buffet daar was. En die gingen eten. En eventjes. Dus je kan ook mensen niet echt laten lachen. Want ze hebben een bek vol vreten. Ja. Ze staan helemaal niet te wachten op comedy. Want ze gingen eten. En dus het was een stroeve bedoeling. Weet je wel? En de eerste show zat erop. Nou, alle drie de dood in. Zeiden we, ja, dit gaat toch niet werken, weet je wel. Zeiden we, ja, jongens, luister, contract is contract. Moet gewoon gespeeld worden. Het zijn van die grote bedrijven. Die bestellen dit en moet gewoon geleverd worden. En het maakt echt een reet uit. Of het, dus maak gewoon je minuutjes en whatever, weet je wel. Dus, nou, weer een show van 20 minuutjes of zo er doorheen gejast. En toen werd weer alle drie de dood in. Echt gewoon goede comedians die gaan echt wel dingetjes konden. Ja. En echt hoog ervaring hadden, gewoon helemaal de dood in. En wij hadden het niet meer. En we zaten echt gewoon, oh fuck. We moeten er nog eentje, dan kunnen we pleiten. En op het moment dat je echt denkt van, het kan niet erger. Ik heb zo geen zin in. Ik wil dood. Ik wil weg. Oh, kutzooi. Gaat de deur open met nogal wat lawaai. En komt daar. Ah, en iedereen had echt zo'n hekel aan ons, hè, die daar zat. Want we zaten gewoon door een eten heen te praten. Dus iedereen zat, oh, heb je die gasten. Ja. Weet je wat? En de deur zwaait open. Is daar Arie Rimmens komt binnen. Want wat hadden ze nou geregeld? Ze hadden geregeld dat Arie van zaal naar zaal naar zaal ging. Als een verrassingsoptreden. Dus die komt er binnen. De muziek wordt ingesausd. S'nachts na 2 uur. Weet je, of wat, ik weet niet. Bij Hoevelaken rechtsaf, linksaf. Ja. Whatever. Dat kutnummer. We doen de Polonaise. Hollandaise is
een
nummer.
Verschrikkelijk.
We doen de Polonaise. En in één klap. Al die mensen die met haar ons hadden aangekeken, die veren op, die beginnen mee te hossen. Er is een Polonaise, iedereen heeft het naar zijn zin. En Arie Rimmens doet dan, volgens mij deed hij nog een Tom Jones nummertje, seksbom, seksbom, I'm your seksbom. En daarna was het weer Polonaise, Hollandaise. Dus hij deed, in 3 nummers deed hij 2 keer hetzelfde nummer. En iedereen uit hun plaat. Die boeker, die komt eraan. Zo, zie je wel dat een hartstikke leuke sfeer is, joh.
Oh.
En vervolgens, Arie Rimmens is weg. Die boeker is weg. En boom. Jullie, jongens, kunnen we weer beginnen? En we beginnen weer. En iedereen draait zich even weer. Ah, nee! Die gasten! Oh! En we hadden het net zo gezellig met Arie Rimmens. Dan gaan die gasten weer praten met ons. We hebben helemaal geen zin in. En je zag mensen echt gewoon met walging. In oh, heb je die gasten weer. Het was zo naar. Dat je echt de meest cliché-achtige kutzanger van Nederland.
Oh, en
met het meest vreselijke nummer krijgt mensen helemaal uit de plaat. En dan sta je daar weer gewoon met je materiaal en je te zwoegen. Waar niemand op zit te wachten. Dat was ook, ja, Arie Rimmens.
Ik vind het ook altijd zo pijnlijk dat een organisator lijkt te denken dat je dus gewoon puur alleen omdat het comedy is, dat je hetzelfde effect gaat hebben als zo'n Arie Rimmens.
Ja, maar het was ook zo pijnlijk. Omdat die gast die dook af en toe zo op in een zaaltje. Weet je? Die had 10 zalen waar hij af en toe zo'n kijkje ging nemen. En die kwam dan net gewoon op het laatste stukje Polonaise, Hollandaise binnenlopen. Nou, is toch een fantastische zaal dit. Weet je? Terwijl hij ervoor had gezien dat we helemaal de dood in gingen. En we zaten te klagen. Waar zit hier aan de zin, jongens? Iedereen heeft het helemaal naar de zin. Kom, jongens. Gaan we lekker beginnen met die show. Ja, je kan ook niks. Je kan ook niet zeggen, ja, maar dat is anders.
Nee,
dit is niet eerlijk. Dit telt niet. Alles wat je zegt is gewoon... Je bent gewoon een surpiet. Je bent gewoon een bad loser, weet je. Je staat gewoon zo schaakmat op zo'n moment. En dan moet je hem gewoon echt over je longen nemen. Dan even allemaal 7-8 minuten pijn, jongens. En dan wegwezen. Dat was het Arie Ribbens verhaal. God, als ik dat nummer ook weer hoor. En zo, moet ik ook al, het zijn echt van die rare soort van cues. Die ik heb Tolkien, Polonaise, Hollandaise, Ivanhoe. Het is echt allemaal clowns. Weet je, iedere keer als ik weer een clown ergens voorbij zie komen, denk weer aan die flyer. Troosteloze onzin. Dankjewel voor deze therapie-sessie.
Ophalen van alle trauma's.
Dit is echt al gewoon... normaal moet je daar €150 per uur voor betalen. Dan lig je wel op een iets comfortabeler bankje. Maar dit was er wel eentje. Dus, als je ooit in Birmingham bent... Blijf niet slapen.
Was ik zeker niet van plan. Zijn er shows uit het verleden waar je nu nog een keer naar terug zou willen? Omdat je denkt, nu heb ik wel gewoon de kennis en de kunde om het, waar je eerder misschien heel erg de dood in mee gegaan of niet wist hoe je het aan moest pakken. Wat ik nu geleerd heb.
Vaak is dat heel erg in het moment. Hè? Dat is vaak het ding. Want... soms kan een onmogelijke situatie ook juist een opening bieden voor een geniaal optreden. Of een avond die je nooit wilt vergeten. Ik weet nog een keertje in het Vondelpark, open lucht, moesten we spelen. En ik zou dan headlinen. Dus ik was het laatste van de... En was echt heerlijk weer. Het was een leuke avond. Als de sfeer daar goed is. Je hebt af en toe wel een zwerver met een hond of een vliegtuig wat overgaat. Maar het was echt top. Ja. En ik kom op. En echt binnen een minuut slaat het weer om van lekker naar gewoon echt een hoosbui. Maar echt zo eentje die weet je wel, gewoon zo'n epic hoosbui. Dat iedereen. En ik zag meteen gewoon van oké, mensen gaan nu weg. Weet je, als ik niet meteen iets doe, dan ben ik zo de lul. En ik zeg van oké, iedereen met een paraplu, steek hem op. Zorg dat een andere mensen ook onder die paraplu kan zitten. En iedereen die niet onder een paraplu weg kan, kom het podium op. Want hier is het droog. Dus toen, in plaats van dat ze allemaal weggingen om te schuilen, zijn ze allemaal op het podium gaan schuilen. En daar had ik nog gewoon iets van een halve vierkante meter plek om te staan. En mensen zaten allemaal gewoon op het podium rondom me heen. En voor de rest zaten mensen in plukjes onder de paraplu's. Hadden ze een soort... gezamenlijke canapé van gemaakt. De rest stond daaronder. Ik denk dat hooguit 20% van het publiek weggegaan is vanwege de regen. En de rest is allemaal gebleven.
Oh, wat goed.
Er zaten echt dik 1500 man of zo. Dus er zaten misschien wel 1000 mensen op het podium. Of 800 mensen of zo. Weet je, echt gewoon echt heel veel. En dan had ik in het begin had ik ze dan rond me heen zitten en de rest kon staan. Dus je had het echt zo opgebouwd. En gewoon door te handelen en met die mensen te babbelen en te improviseren, werd dat gewoon te gek. En dan werd een soort gezamenlijke ervaring. En dan krijg je opeens zo'n, je had erbij moeten zijn momentje.
Ja.
En dat zijn wel echt geniale optredens. Dat heb ik ook een keertje in Valkenburg meegemaakt met een heel eng onweer. Toen zijn we allemaal de grot ingegaan. Dat is een openlucht, echt een van de allermooiste openluchttheaters van Nederland. Dan kom je eigenlijk uit een grot lopen. En dan is er zo voor je in een heuvel zitten dan allemaal stoeltjes. Mm-hmm. En heb je podiums. Echt magisch, gewoon midden in een Limburgse heuvel met bossen eromheen. Is een grot en een openluchttheater, alsof het uit een sprookje komt. Maar er was opeens het keiharde...
Dat kan zo'n verhaal van Tolkien zijn.
Ja, keiharde onweer. Nou, iedereen mee naar binnen. En toen zijn we uiteindelijk in een grot. Want er waren allemaal van die mergelgrot en zo. En toen zijn we in een grot gewoon verder gegaan. Met iedereen binnen. En dat was ook helemaal te gek. Omdat het gewoon zo weird was. En je doet iets gezamenlijks en je lost het op.
Ja.
En dat is echt geniaal.
Wat is, om af te ronden, wat je zei al, dit was met ongeveer 1500 man zitten bij het Vondelpark. Allemaal dicht op elkaar. Wat is het kleinste aantal mensen waar je ooit voor gespeeld hebt? Behalve misschien die ene vrouw op een
vondje. Vier. Het was oude Comedy Café, Max Heuvelplein. Het was een open mic. En het was volgens mij halve finale Champions League Ajax-Juventus. Dat was het jaar daarvoor hadden ze die finale verloren. En volgens mij was dit een soort revancheavond. Het is uiteindelijk niet gelukt, maar dat moet ergens 98, 99 zijn geweest. Iets in die periode was 96 hadden ze de Champions League gewonnen. Ja. En het jaar daarna dus nog een keertje de finale gehaald. En het jaar daarna, dus het zal 98 geweest zijn. En dus we zouden open mic hebben, maar niemand geïnteresseerd in die open mic. Want het was gewoon Ajax of TV. Ja. Niemand kwam. Niemand. Nobody, weet je. Dus geen publiek. Alleen er waren vier Belgen. Die hadden helemaal niet door dat Ajax. die dachten, nou, dan gaan we nu eens iets aparts doen. Want het schijnt dat in Amsterdam is er dan comedy. En die hadden gewoon 200 kilometer in de auto gereden.
Nee.
Om comedy te kunnen zien in Amsterdam. Want het was toen nog helemaal niet in België. Dat was, weet je wel, misschien dat er af en toe een toertje langskwam. Maar echt een comedyclub of zo. Dat was daar nog helemaal niet.
Nee,
dat is echt voor de Joker nog en zo.
En dat was net in opkomst. Daar.
En ik wist gewoon van. En niemand had zin om voor vier gasten te spelen. Dus iedereen zei, nou, ik ga lekker voetbal kijken. Doei. En ik had zoiets van, nou, ik vind het wel heel erg triest voor die gasten. Dan heb je gewoon 2 uur in een auto gezeten. Of 3 uur in een auto gezeten om comedy te doen. Ik zei van, jongens, weet je wat? Ik speel wel gewoon, weet ik veel, 3 kwartier. Dan zijn jullie in ieder geval niet voor niks gekomen. En ik heb gewoon zelf want die hele zaal was leeg. Dus ik heb zelf het licht aangedaan, zelf de microfoon aangedaan. Ze dus gaan maar zitten. Bestel even 2 biertjes of zo, dan hoef je niet heen en weer. Ga maar zitten. En dan ik heb al 3 kwartier gespeeld. En het was echt lachen. Het was gewoon leuk. En die gasten hadden ook zoiets van, ah ja, dat is wel gewoon cool dat iemand de effort maakt.
Oh, wat goed.
En dat was echt gewoon zo, ja, dit is gewoon zo lullig voor je. Nu weer 2, 3 uur terug naar huis te moeten. En geen comedy te zien. Nee, dat gaan we niet doen. Dus dat was denk ik het kleinste getal qua bezoekersaantal.
Nou, mocht jij een van de 4 Belgen zijn die daar toen bij was, dan stuur even een berichtje. Dat hoor ik heel graag van je. Te gek, man.
Oké, okay, thanks. Was leuk.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag. Maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!